Je had even overschakelen, broeders en zusters. We hadden vanmorgen best, dat zou u misschien niet doorhebben, maar best wat pittige liederen die wat afstemming vroegen. Vooral dat ene lied, dat was is echt een van de moeilijkste, omdat je qua het goede tempo en oké, okay, we doen het soms iets anders, toch zo goed mogelijk wil spelen. Maar goed, we hebben een heerlijke zangeres en een fantastische twee gitaristen. Vanmorgen brak ze snaar nog eventjes, maar als ons hart maar niet breekt. Misschien wel voor de heren, maar niet dat het op een verkeerde manier gebroken wordt. Ja, heerlijk om die liederen over Gods schepping te zingen. Over Gods almacht en over Gods geweldige creatuur. Dat ondanks een gevallen schepping, we toch ons mogen verheugen in die schoonheid. In die schoonheid van, en ook de ingewikkeldheid. En zo fantastisch dat we op grond van het woord kunnen vertrouwen erop dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat is zo'n heerlijke zekerheid. Dat we geen toevalstreffer zijn. Dat we geen door toevallige knal ooit in het wereldruim ontstaan zijn. En dat er uiteindelijk een proces kwam, zoals het boek Oer zegt. Overigens een verschrikkelijk boek. Hoewel goed bedoeld, maar spannend verhaal. Maar waarbij twee dingen gecombineerd worden. De onkunde op het gebied van heeft God de hemel en de aarde geschapen en vervolgens uitkomen op Christus. Vind ik een beetje een moeilijke combinatie. Bijna godslasterlijk, maar goed, dat is misschien mijn persoonlijke mening. We willen vanmorgen stilstaan bij de schrift van God zelf. En ik begin er eigenlijk met even een tijdsbeeld te schetsen waarin we leven. Voordat ik uit het woord ga lezen, want natuurlijk doen we dat. Sommige mensen van u zijn al 70... Andere voor de 70. Daar zit ik nog heel ver voor. Maar u weet dat de afgelopen jaren, dat we midden in een proces van secularisering zaten. En nog steeds loopt dat door. Nog steeds lopen kerken leeg. Al 4 jaar terug ging nog maar 14%, 18% van de mensen nog wel eens naar de kerk. 51%, als je op Wikipedia kijkt, heeft geen gezinten meer. Wat 20 jaar of 30 jaar geleden ondenkbaar was. Het heeft zo'n ontzettende loop genomen. Zullen jullie zeggen, ja, wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat heeft een ontzettende invloed gehad, ook op de wetgeving. Als je alleen al eens kijkt, 1984, reken dus uit hoe oud het toen was. Zeg het niet hardop, maar gewoon, toen hadden we al de wet op afbreking zwangerschap. Ongekend wat daar toen besloten is uiteindelijk. Waarbij we nu zitten in een situatie dat er 30.000 eigenlijk al bestaande kinderen, levende kinderen, al afgebroken worden tijdens de zwangerschap. Waarvan 5.000 à 6.000 die al levensvatbaar zijn. Ongekend. Dus ik denk dat deze wetgeving wel een van de grootste zonden is, een van de ergste zonden is in onze tijd. En we vinden het een recht van de vrouw. Je mag bij abortusklinieken mensen niet meer aanspreken, je mag er hooguit staan, want je mag niet aan het recht van de vrouw komen, want dan ben je ze aan het beïnvloeden. Een paar jaar later, je had 1984, 2001, ik weet nog goed, minister-president Kok regeerde toen. Het burgerlijk huwelijk opengesteld voor mensen van gelijk geslacht. Dwars tegen de scheppingsorde van de Heere God in. Die man en vrouw schiep. Al in de eerste hoofdstukken van Genesis, waarin hij als het ware het huwelijk instelt. Een jaar later de wet op euthanasie. En nog maar kort geleden kwam er dan de verklaring, de beruchte verklaring van Nashville uit. Waar ook heel veel kerken zich ontzettend tegenkeerden. En vooral werden genoemd de ultra-orthodoxe christenen. Gelukkig zijn er dan niet meer zoveel in Nederland. Terwijl ze eigenlijk alleen beleden. Goed, het kwam wat ongelukkig uit. Maar dat is het woord van God altijd. Het komt altijd ongelukkig uit. Beleden wat er in de Bijbel stond. In de maatschappij heeft Gods woord al lang niet meer het gezag. We zijn beland in een zeer relativistische moraliteit. Mensen doen wat goed is in eigen ogen. En we baseren daar onze wetgeving op die meerderheid. We beïnvloeden de mensen, we bestoken ze via Facebook of allerlei andere media. En dat is de toestand geworden. die lijkt op Richteren 2 vers 1. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in eigen ogen. En ik zei al, via democratie wordt die meerderheid uitgevent. En vervoeld en aangepraat ook in de Tweede Kamer. Dat het niet zo is dat God hebben wil, is door velen niet meer zo belangrijk. Ook in mijn eigen kring, omgeving, laat ik het me duidelijk zijn, ook familie. Vinden ze eigenlijk dat ik met dat middeleeuwse bijbeltje van me er toch eigenlijk niet meer zo toe doet. Maar weet u, niet alleen de maatschappij heeft zich boos gemaakt op wat zich laatste jaren plaatsvond, maar ook wat zich kerk noemt vandaag. Ik noemde het boek Oer al, door grote geleerden wordt dat beschreven, goede schrijfsters. En dat wat zich christelijk noemt, zien we, en daar zien we een beweging ontstaan van progressief christendom, die vindt dat we de Bijbel moeten herinterpreteren. Ik zou het liever regressief christendom noemen. De liberale bewegingen, het vrijzinnige christendom. Een christendom wat zich meebeweegt met de maatschappij en danst naar het ritme van de maatschappij. En de maatschappij die zegt, abortus is acceptabel. Het hele LHBT gebeuren waaraan ze de regenboog verbinden, notabene iets wat God zelf heeft gemaakt om ons te beschermen. Wie weet het nog onder de mensheid dat de regenboog, de boog, een teken is van Gods trouw. Nee, het moet bij kerken staan, want hier is iedereen welkom. En natuurlijk is iedereen welkom in de gemeente en het huis des Heren. Maar we dienen te accepteren wat de wet zegt. En velen zeggen amen, laten we het zegenen. Ook vele kerken. De tendens is, de maatschappij verandert, wij moeten mee veranderen. Dan geef ik toe, wij dragen niet meer de kleren van 50 jaar geleden. Dat is duidelijk. Maar het gaat om het morele gezag. En veel christenen, heel veel gaan daarin mee. Laten we het absolute gezag van het woord gewoon loslaten. Doe er nou eens een beetje normaal over. Je moet toch in deze tijd kunnen leven. Als we zien bijvoorbeeld onder christelijke studenten, overtuigd christelijke studenten, die zeggen gelovig te zijn, en je vraagt aan hen wat Gods woord zegt over seksualiteit, dan hebben ze er totaal geen moeite mee om daar makkelijk over te praten. En meer dan de helft past het ook gewoon toe en leven alsof ze gehuwd zijn, terwijl het gewoon samenwonen is, terwijl het soms wisselen is van partner. Er is geen heiligheid voor het huwelijk. En ze vinden het geen probleem, ze praktiseren het. En dit geeft toch stof tot nadenken. Want nog niet eens de maatschappij viel daar zo overheen wat er toen in het vorige jaar plaatsvond met Nashville. Maar vooral de kerken, die zagen het als een stap terug naar het verleden. Wat een shock. En de boodschap lijkt te zijn, de Bijbel past niet meer in deze maatschappij. En ik zou mijn boodschap door willen geven. Misschien vraagt u mij nooit meer daardoor. Maar de maatschappij past niet meer bij de Bijbel. Niet de Bijbel, maar de mens en de maatschappij moeten zich aanpassen. Niet andersom. En we moeten de Bijbel helemaal niet veranderen vanuit seculiere bril. Maar weet u, voordat ik blijf praten over hoe ik er nu zo over denk, hoe keek onze Heer Jezus, waar we van zingen, zelf tegen de schrift aan? En als je het Nieuwe Testament leest, dan komt hij daar heel vaak op terug. Maar als christen, want dat willen vele jongeren wel, ze willen Christus volgen, ze willen Jezus volgen. En allerlei beelden van Jezus in prachtige schilderijen, zoals dat ook, is gewoon mooi hoe een beeld geschapen wordt van hoe naaste liefde uitgeoefend kan worden. Maar het volgen van Jezus. Maar hoe keek hij zelf tegen de schrift aan? Want laat er wel wezen. In Johannes 8 vers 12 lezen. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal dus licht het licht des levens hebben. Wie Jezus volgt wandelt in het licht. Laten we daar eens naar gaan kijken. En ik heb 3 kleine gedeelten die ik met u wil bespreken. Er zijn wel meer dan 60 of 70 keer verwijst Jezus zelf naar de Bijbel, die wij hebben, het Oude Testament in dit geval dan, maar ik kom zo op het Nieuwe Testament terug. Maar wat hij zegt. En dan hoop ik dat u misschien met mij mee wil gaan in het denken. Want het is niet modern hoor, als je de schrift weer spreekt. De duivel begon daar al mee 6000 jaar, 7000 jaar voor Christus. 4000 jaar voor Christus begon de duivel er al mee. Bij Adam en Eva. Om te twijfelen aan Gods woord. Om te zeggen, heeft hij wel gezegd? Het is eerst wat de boze doet. Twijfel zaaien omtrent dit. Word ik vandaag de dag gedaan? Ja, maar dat staat er wel, zeggen ze dan. Het staat er wel, maar het is ervan hoe je erover denkt. Er zijn twee teksten die me even te binnen schieten. Waarin ik u in ieder geval al op grond van wat hier zelf staat, het woord, het gezag toegekend wordt. Paulus zegt op een gegeven moment in 2 Timotheus 3 vers 16. Dat is makkelijk te onthouden, je hebt Johannes 3 vers 16. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt hij, blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd. Dus Paulus durft in de naam van Christus het gezag van wat hij hem geleerd heeft ook te zien als goddelijke autoriteit. Maar dan gaat hij verder. En u van jongs af aan de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om ermee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Paulus wijst hier dus op zijn eigen woorden, maar wijst vooral op het hele Oude Testament dat toen al bestond. Want dat was zelfs al vertaald. Paulus gebruikte de Septuagint-vertaling, de Griekse vertaling, vanuit het Hebreeuws, vanuit het oude, volledig testament. Heel de schrift, zegt hij, is door God ingegeven. En dan vind je ook nog in 2 Petrus 3, vers 16 een tekst, waarin Petrus zegt, daarom mijn geliefde broeders, terwijl u deze dingen verwacht, beijvert u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze Heer Jezus als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf. Net als alle andere geschriften. Daarmee geeft hij dus aan dat de geschriften die de kerk door de Heilige Geest aanvaard heeft, ook uit het Nieuw Testament, gezaghebbend zijn. Petrus bevestigt dat. Dat waren de brieven van Paulus, de van Judas. Petrus zelf heeft geschreven, werd ook door de Heere zelf bevestigd als Petra, rots, zijn getuigenis. Zo keken zij er tegenaan. Maar hoe kijkt Jezus er nu tegenaan? En dat is belangrijk. Dat is heel wezenlijk, dat geeft je steun in je geloof. Dat is niet alleen maar ter verdediging, maar juist om de aanval aan te durven. Want er zijn drie soorten vijanden. Vijanden die je moet aanvallen, zoals de Kanaanieten. Vijanden die jou van achteren aanvallen, dus je moet je verdedigen. En vijanden die als een Biliam, de Moabieten waren het onder andere, die via mooie vrouwen je meenemen. Dus op een hele tactische, slimme, eigenlijke manier die je niet door. Dat gaat langzaam. En dat vindt vandaag de dag plaats. Zoals het bij de Moabieten gebeurde en de Midianieten. Slim, mooi, kom op bezoek, we maken een feestje en maken niet druk. Maar goed, de Heer Jezus. Wij zijn zijn volgelingen. En eenmaal mogen wij voor de troon staan. En mogen wij rekenschap afleggen van wie we zijn geweest in het leven. Nee, ik denk niet meer dat wij nog voor die rechterstoel komen. Waarin al of niet bekend is of u een kind van God bent. Ik hoop en ik bid vurig dat u allemaal de Heer Jezus kent en hem aan hebt genomen. En dat u uw zonde beleden hebt, dat u uw oude leven hebt ingeleverd en hem volgt. Dan moeten we natuurlijk toch verantwoording afleggen in het openbare. Voor het aangezicht van God. Waarin niet meer wij spreken alle gronden die er zijn en nog zijn. Maar echt, hoe zijn we omgegaan met hem? En hoe zijn we omgegaan met het woord? En nu kom ik met het eerste gedeelte wat de Heer Jezus zelf zegt in Matthäus 5, vers 17 en 18. Daar zegt hij in Matthäus 5, vers 17 en 18. Dan zegt hij daar notabene, Jezus zelf, de Zoon van God, de levende. Hij zegt daar, vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Dat is wat anders, hè? Want voorwaar, ik zeg u, doordat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of tittel van de wet voorbij gaan, doordat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal het geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Ik pak gelijk eigenlijk de lastigste tekst. Geen jota of tittel zal voorbij gaan. Nou, dan heb ik nog, ik lees dat, dan heb ik nogal wat gezegd. De Heere heeft het woord dus heel hoog. Laat even duidelijk wezen. Dat bent u met me eens, hoop ik, als u dat leest. In welke vertaling dan ook. Het is betekenisvol tot het einde van de wereld. Niet alleen in grote lijnen, jazeker, maar ook gedetailleerd. Hij heeft over een jota. Nou, een jota in het Hebreeuws, dat zou je kunnen vergelijken met een soort apostrofteken, zeg maar. Een heel klein tekentje. Maar je hebt ook een jota in het Grieks. En dat is het allerkleinste lettertje van het Griekse alfabet, waarbij je als het ware dingen afrondt. Maar een titel, dat is een afdakje voor een letter. Laat zeggen een streepje. Een canapé met een streepje of niet. Kanapen. Dat kan soms een heel verschillend woord, het schiet me even niet te binnen, maar dat kan soms een heel verschillend woord zijn. Het bepaalt dus de betekenis van de letter. Een klein tekentje. Hoe kunnen wij dit nog weten? De Heer Jezus had er geen enkele twijfel over, want gelooft u maar gerust, al die 4000 jaar bij de Bijbel, het begon met Mozes, is dat zo nauwkeurig opgeschreven. Dat kan ik u verhalen van vertellen. Dat is zeer nauwkeurig opgeschreven. Ruud? Ja, je weet het, hè? Jij kunt daar zelfs verhalen uitleggen in het museum daar in Israël. Hoe dat gegaan is met die rollen. Maar, nou wat lastigst dan. Het volk moest zich laten besnijden. Ook de vreemdeling. Moet het dan nog? Nu ook? Waarom zeggen wij gewoon weer niet? Er zijn christenen die laten zich besnijden later nog, denken dat het moet. Maar wat zegt Galaten? U bent van Christus losgeraakt als je dat doet. Maar het Oude Testament zegt van wel. En de Heer Jezus zegt, jood of titel, wat moet ik nou? Neemt u wel eens een koe 's avonds voor uw barbecue en gaat u die offeren ter ere van God? Nee, zegt Galaten, dan raak je losgeraakt. Ja, natuurlijk houden we van een stukje vlees misschien. Niet iedereen trouwens. Er is een ander offer gekomen, staat er in Hebreeën. Het volmaakte offer. Krachtens die wil, staat er, zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hoe zit dat? Ja, dat moeten we wel weten. Dat is even wel belangrijk, voordat we met elkaar om de oren slaan. Is de wet nu wel of niet op ons van toepassing? Ziet, ik pak gelijk even het lastigste. Hebben we dat maar gehad? In Hebreeën staat, in Hebreeën 10 vers 14, ik lees het voor. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. De wet, zegt Jezus, vervalt niet, maar is vervuld. En de reformatie, en ik volg dat toch. Want wat voor rol heeft de wet nu nog? Want de Heere God liefhebben als je naaste, staat in de Bijbel. Dat staat in het Oude Testament. Maar dat moet je nog steeds, toch? Hoe zit dat dan? Moet je dan de 10 geboden wel houden? Wie bepaalt dat? Het Oude Testament, de wet van Mozes, kende 3 aspecten. Die wil ik u toch even meegeven. Dat is het aspect waarin het karakter van God zichtbaar wordt. He, over de tien geboden werden altijd in de kerk vroeger opgelezen. Je zou ze weer eens moeten oplezen. Niet om dat weer in te voeren. Maar als je daar eens anders naar gaat luisteren. Van, gij zult uw naaste lief hebben. Gij zult niet begeer uw naaste vrouw. Dat is dan allemaal niet. Maar als je daar ziet naar het karakter van God. Dat God erkent dus dat je man en vrouw bent. God erkent dat kinderen eerbied voor hun ouders mogen hebben. God erkent dat je van een ander man spullen afblijft. Zo is het, dat is het karakter, het morele karakter van God. Ik vind het zo mooi dat die 10 geboden vaak ook in wetgeving terugkeren. Vandaag de dag doet men het, hanteert men dat nog steeds enigermate. Maar je ziet, dat wordt enorm afgeknabbeld. Wat ik noem dan met al abortus. Je mag het leven nemen, je mag niet doden. Ik geef toe dat daar heel veel discussie over is. Mag dat dan wel in legerverband? Nu even niet. Maar mag je ongeboren kinderen doden? Mag je? Dat wordt vandaag gewoon als een recht van een vrouw gezien. Het morele aspect van de wet van Mozes, dat blijft in stand. Dat zal ik u zo zeggen. Maar aan die morele wet hangen allerlei ceremonieën. De feesten, waar sommigen heel weg van zijn, maar wat God nooit ons verplicht heeft. Niet dat de feesten geen bijzondere schaduw zijn van de toekomst, dat wel. Maar moeten de feesten vieren. Maar ook de civiele uitwerking van de wet. Ik ben nou helemaal weer met het Oude Testament. Ik probeer altijd de Bijbel, zeker eens in het jaar, helemaal gelezen te hebben. Niet om er goed in te worden, maar gewoon om weer te weten, Heer, wat zegt u nou? En dan zie je allemaal wetten over het uithalen van vogelnestjes bijvoorbeeld. Staat allemaal in de Bijbel beschreven. Dat mocht je maar één keer doen. Want die vogels moeten natuurlijk ook overleven. En meer van die dingen, die vind je terug. Die waren ook specifiek voor Israël bedoeld. Hoe ze moesten samenkomen. Hoe ze elke een Sabbat moesten vieren. Dat zijn drie aspecten. En nou gaat het om. Paulus zegt heel duidelijk in Colossenzen 2 vers 16 en 17. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, nieuwe maan of Sabbat. Of Sabbatdag. Ja, u moet weten, in de eerste tijd kwamen natuurlijk heel veel Joden tot geloof. En die hadden hun wetten nog. Wat moesten ze daarmee? Moesten die gelijk afschaffen? En er kwamen heidenen, die hadden die wetten niet. Hoe moest dat nu? Nou, dan kan ik u zeggen, de schrift herbevestigt de moreel van de wetten. Herbevestigt, ik noem maar wat. In Efeze 6 vind je terug, kinderen wees je ouders gehoorzaam. Komt rechtstreeks uit de moreel van de wet. Of er staat in Romeinen, zegt Paulus zelf, want de geboden, gij zult niet echt breken, enzovoort, enzovoort, worden samengevat in dit woord. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Thessalonicense, want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij. En bij hoererij, letterlijk vanuit de schriften, hoort ook bij seks voor het huwelijk. Of 1 Johannes 5, 21, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Dus de morele kant van de wetten, echt de diepgaande morele aspecten, die worden herbevestigd in het Nieuwe Testament. Het liefde voor elkaar. Eigenlijk wordt de wet vervuld in één woord eigenlijk, of in één zin. Heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. En de wet kunnen wij ook die wet kunnen wij niet houden. Dat weet de Heere God ook. Dus Christus heeft het vervuld. En doordat wij zijn geest hebben ontvangen, mogen wij in genade, niet omdat wij goede werken doen in die zin, maar mogen we in genade, mogen we weten dat ook in ons leven die heiliging, dat heiligingsproces, gestalte mag krijgen. Maar die andere aspecten, het ceremoniële aspect, wat specifiek voor Israël, ja, die zijn mensen die passen dat graag toe. Die vinden, we hadden het laatste, zo'n mooi boek was verschenen. En die vonden dat, dan konden ze andere feesten niet meer doen, het kerstfeest zoals wij dat vieren. Dat is hun keuze natuurlijk. En die gingen dan dus de Joodse feesten vieren, omdat dat eigenlijk voorgeschreven stond. Nou, ik denk dat die feesten een schaduw geven voor de toekomst, maar dat heeft God ons nooit opgedragen. Het gaat om de morele kant. Maar verder is daarin Gods woord dus onveranderlijk. Liefde voor de naaste. Lees de 10 geboden, maar ook de aspecten, maar eens naar die aspecten, dat we die mogen toepassen. In genade, in heiliging, door de Heilige Geest. Vervuld door Jezus Christus, want niemand kan die wetten vervullen. Niemand. Al noem het maar het begeren. Gij zult niet begeren, staat er uw naaste vrouw. Nou, mannen, schrijf mij maar af daarin. Wie zonder zonde is werpen de eerste steen, die zal ik niet werpen. Ik weet niet hoe het met u is. Dus daarmee geef ik aan, Jezus had diep ontzag voor het woord. En niets vervalt, maar het is vervuld. Het is vervuld door hem. Dus dat is heel belangrijk, het onveranderlijke van Gods woord. Tweede, en dat is een heel vervelende discussie eigenlijk. U kent de Sadduceeën en de Fariseeën wel. We vinden het in Matthäus 22, ik lees even een paar versen. Op een dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, die zeggen dat er geen opstanding is. Hè? U kent de Sadduceeën. Dat waren, laten we zeggen, godsgeleerden. Hele moed Berne, libertijnse godgeleerden, die zeiden, opstanding bestaat niet. Het leven na de dood is er niet. Ze geloofden alleen in de 5 boeken van Mozes. Vreemd eigenlijk, want in de vijf boeken van Mozes moest je kijken wat God daar doet met Israël. In de woestijn, in het water, de wonder die God doet. Het is toch ongekend. Maar blijkbaar zitten ze verstart in een denkproces. Dat kan niet meer, dat was misschien toen. Dan staat er, en zij vroegen hem, moet eens horen wat zijn vragen. Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft. Dan moet zijn broer, die is vrouw trouwen, en voor zijn broer nageslacht verwekken. Dat was een wet in Israël, die kennen wij ook niet meer. Een wet dat als, de wet op land, was heel belangrijk. Als dan die broer sterft, dan is de andere broer aan de beurt om met die vrouw te trouwen. Dat was een wet. Nu waren er bij ons 7 broers en de eerste trouwde en stierf omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. En zo ook de 3e en de 4e tot de 7e toe. Ten slotte stierf ook de vrouw. Nou, dat is wat. Maar natuurlijk een denkbeeldige vraag. U gelooft toch niet dat dit echt gebeurd was? Het zou in theorie kunnen, maar zij wilde hem uithoren. Want als ik nou de 3e zou zijn, ik zou er niet voor gaan. Wat doet die vrouw misschien door het eten? Waardoor die man er weer niet is. Ik noem maar wat, als het tot en met de 7e toe. Maar wie, maar dan de vraag, wie? In de opstanding dan zeggen ze, wie van de 7 zal de vrouw zijn? Wie van de 7e zal de vrouw zijn? Vraagt ze ook wel eens af, hè? Herken ik mijn man daar in de hemel? Ja, ik geloof het zeker. Maar let op wat de Heer Jezus zegt. Want ze hebben haar altijd vrouw gehad, maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, u dwaalt, omdat u de schriften niet kent, kom ik op terug hoor, en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet een huwelijk en worden ze niet een huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God het u gesproken is toen hij zei, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ik ga er even dieper op in. U kent het wel, het leviraatshuwelijk, hè? Dat bekend is in het Oude Testament, een zwaar huwelijk. Dat was belangrijk, want je land was verbonden aan je familie. Want stel dat je die vrouw niet zou trouwen en er waren bijvoorbeeld maar 2 broers en die 2e zou zeggen, ik doe het niet. Dan ging het land verloren voor de familie. Dan was die vrouw aan de lot overgeleverd. Dat was eigenlijk een hele goede wet, heel sociaal. Maar dan die vraag, 7 bij 7 personen. En de Heer Jezus neemt ze nog serieus ook. Hij kent hun harten. Wie in de hemel is de vrouw van die man? Wie is de man? En Jezus wijst het maar gelijk aan. Hij zegt, u kent de Bijbel niet, u kent de schriften niet. En ook niet de kracht van God. Jullie progressieve, vrijzinnige beweging, jullie dwalen. Jullie kennen de kracht van God niet en de schrift. En dat zie je vandaag ook terug. De schrift wordt geloochend en de kracht van God ook. Moderne christenen, vrije christenen, remonstrantse christenen, opstanding en de schrift. Maar goed, eerst de kracht van God. De Sadduceeën leggen de Heer Jezus beperkingen op aan de schrift. Hoe kan God dat nu oplossen? Dat kan toch niet? Dat kan God niet. Ze geloven niet in de kracht van God. Vreemd. En de Heer Jezus spreekt ze aan uit datgene wat ze dan wel geloven. Over de Rode Zee, de plagen van Egypte. En door zijn kracht maakte hij zijn woord waar, door de wolkolom, door het voedsel wat ze aten. In alles heeft God voorzien. Wat een wonderen. Dat wisten die fariseeën. Maar de vraag is niet of God wel kan wat hij zegt, maar we moeten geloven wat hij zegt. Ze kennen de kracht niet, maar ook de schrift niet. Want, zegt de Heer Jezus, en dan komt hij met het zo kernachtig. Hij zet ze zo vast, niet om ze vast te zetten, maar om ze wijs te maken. Wat staat er in dat vers in Deuteronomium? Wat tot u gesproken is, ik ben de God van Abraham. Daar geloven die lui toch in de God van Abraham en Isaac en Jacob? Staat daar, ik was de God van Abraham? Of ik ben het geweest? Nee, ik ben de God van Abraham. Het gaat om 1 woordje. Ze leven. Abraham, Isaac en Jacob leven. De hele opstandingstheologie van Jezus op basis van 1 woord. Hij spreekt ze aan op het Oude Testament, op een tekst. Je kunt er gewoon opzoeken, die tekst. Ik heb de Ik lees die een weetkalender. Die komt van de Stichting Logos. En afgelopen week was daar een citaat van geoloog Koert Wijzer. Dit is een man, een zeer groot geleerde. En die heeft in zijn middelbare schoolleeftijd heeft hij een werkstuk gemaakt over evolutie. Toen moest hij examen afleggen. En toen liep hij helemaal vast. Wat deed hij toen? Hij geloofde in evolutie, maar hij was grootgebracht met de Bijbel. Hij ging echt, 's nachts stiekem, ging hij uit de Bijbel alle teksten knippen die met schepping te maken hadden. Dat was zoveel, dat er bijna niks meer overbleef. Toen hij dat gedaan had, heeft hij zich verontmoedigd voor de Heere God en heeft besloten, Heere God, ik geloof uw woord. Onverbiddelijk, wat u ook zegt. Koert Wijs, beken die, kunt hem opzoeken. Hebt u niet gelezen, zegt Heer Jezus, tot u gesproken. Hij zegt, hebt u het niet gelezen, dit woord is tot u gesproken. En broeders en zusters, ik mag het ook u zeggen. Lees Gods woord, eigen het toe. U hebt het woord ontvangen, we zijn verantwoordelijk. Ik kan er niet meer onderuit, om wat ik hier gelezen heb. Want ik heb het mijn hart toegeëigend. Gods woord is onveranderlijk, maar is ook onfeilbaar. Vertrouw er echt maar op. Ondanks een vertalingsfoutje. Ondanks dat vertalingen wel eens iets anders duiden. Lees de verschillende vertalingen. Maar echt, er is geen enkel boek, zoals het Nieuwe Testament, waar zoveel geschriften van gevonden zijn. Er is nergens een ander boek ter wereld waar zoveel van gevonden is. En dat wordt aangevochten. Zelfs de Homerus van Ilias. Daar waren een aantal schriften van. Dat is misschien, maar dat kan lang nog niet halen aan het Nieuwe Testament. Gods woord is waarachtig. Je mag het eenvoudig geloven. Want weet je, als je dat eenvoudig gelooft, dan gaat er ook gezag vanuit. Dan buig je er ook voor. Dan kom ik nou bij die laatste. In Lucas 16. U kent het verhaal misschien wel. Die rijke man en die bedelaar, Lazarus. Zo'n aangrijpend verhaal van een rijk mens die gekleed ging in purper. In Lucas 16, vers 19. Een zeer fijn linnen. En elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, vers 20, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde daarna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen in de hel, dodenrijk, dat is weer zo'n vertaling, zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm over mij en stuur Lazarus naar me toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er dus ons een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen, en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat het er tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten. Laat ze naar hen luisteren. Hij zei echter, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Ja, u kent deze geschiedenis misschien wel. 1 man aan de verkeerde kant van de kloof. Laten mijn broers gewaarschuwd worden, ik snap dat zo. U kent die zorg misschien ook wel voor uw kinderen, of misschien kleinkinderen, of familie, die niet geloven of niet meer willen geloven. Maar als het eenmaal te laat is, dan toch. In dit geval was het te laat voor deze man. Oh, alsjeblieft, mijn broers, die leven nog op aarde, die mogen toch gered worden? Maar weet u wat de Heer Jezus eigenlijk zegt? Ze hebben de waarschuwing van het woord van God. Het staat geschreven. Daar is die man mee grootgebracht. Dat waren alle Joden in die tijd. Dat is niet zonder consequenties. En dat is natuurlijk wat we moeten weten. En wat zeggen progressieve christenen? Ik heb geen hekel aan het woord progressief hoor, maar wel aan progressieve christenen. Nee, vader Abraham, het is niet genoeg. Er moet een wonder gebeuren. Benny Hinn moet komen. Bijvoorbeeld, zonder hem te bespotten. Nee, zegt de Heer Jezus, het is genoeg. Het woord is genoeg. Stel dat er een dode zou komen. Dan zouden ze misschien verbaasd staan. Maar ze zouden niet doen wat hij zei. Zo is ook de opstanding van Christus ontkracht hebben. En van allerlei theorieën bedacht hebben waarom het allemaal schijndood is geweest. Ik vind het zo indrukwekkend wat de Heer Jezus zegt. Maar het wijst wel, ik vind liefde. Want we hebben zijn woord. Vrij te lezen voor iedereen. Het wordt nog steeds gedrukt in allerlei talen. Echt waar, in die talen, die vertalingen. Je kunt kritiek hebben op de nieuwe Bijbelvertaling. Maar, en er zijn wel eens mensen die hebben beweerd dat je alleen via de Statenvertaling tot geloof kunnen komen. Ik geloof er geen fluit van. Paulus gebruikte een vertaling, dat was de Septuagint, heb ik u al gezegd. Dat is een vertaling van het Hebreeuws en het Grieks, ze zeggen door 70 mensen vertaald. Dat is zo'n vrije vertaling, dat je wel eens denkt, wat bedoelt hij eigenlijk? Nou, het is geen leugenachtige vertaling, maar vrij vertaald. Vraag maar aan een leraar Hebreeuws, die kunnen niet dat zeggen. Ik praat die gewoon eigenlijk even na. Broeder Sibesma bijvoorbeeld, mijn leraar Hebreeuws. Het was een hele vrije vertaling en toch zie je dat Gods geest werkt. Door vertalingen heen. Want soms heb je een bepaalde vertaling wel eens nodig om het zodanig tot je te laten komen. Ik lees bewust een andere vertaling als ik de Bijbel helemaal lees. Om het weer eens heel fris naar me toe te laten komen. De Wiribrod, het Engels. Gewoon om, oké. Want anders, je kunt soms in een soort verstarring en een herhaling vervallen van je eigen vertaling. Het is goed een gezamenlijke vertaling te gebruiken. Dat vind ik prima. Maar dat je eens even frisser eraan kijkt. In een lied of in een woord of als iemand wat zegt erover. Maar ik vind het zo troostrijk. We hebben het woord van God voor niemand uitzonderd. Iedereen kan het krijgen, ook gratis. En het woord van God is onveranderlijk. Het verandert niet van de een op de andere dag. Dat God van mening verandert. Ja, in zijn genade. Maar nooit het loochenen van zichzelf of van zijn vader. Het woord is onveranderlijk. Het is onfeilbaar. Nee, dat is niet de paus. En het is voldoende. Het is voldoende voor kennis, heiliging, verlossing en getuigenis. Dat is de visie van de Heer Jezus op het woord van God. En wat moeten wij doen met de maatschappij die het totaal loslaat? En zeggen, nee, het is niet genoeg. Keer op keer mogen we uitleggen en mogen we het uitdragen. Wij mogen de woorddragers van de Heer Jezus zijn. Wij mogen het ook zeggen. Het doet soms pijn, ik weet het. Het doet soms pijn om de waarheid te zeggen. Dan zeggen ze, ja, je voelt niet met mij mee. Maar die waarheid, moeten ze daarachter komen dan? Zoals die man, die het misschien wel gehoord had, en die broers? Daarom, moeders en zusters, is mijn zorg over de kerk in Nederland in zijn volle breedte groot. Ik ben niet pessimistisch, ik heb absoluut vertrouwen in de Heere God, maar de kerk van Nederland past zich zo aan de tijd. En we moeten ons klaarmaken voor de 21ste eeuw. Ook geleerden uit goede bron die op een gegeven moment gewoon veranderen. En wat ik zo grandioos vind, aan het eind van Lucas, als die twee Emmausgangers helemaal in de put zijn, en het einde daar is voor hun, Jezus is nu dood, hun grote meester, hun rabbi is dood, komt Jezus bij hen staan, wat doet hij? Lees dit maar eens. Hij verklaart de wet en de profeten van Mozes en ze komen tot inzicht. Hij verklaart dus vanuit het Oude Testament, verklaart hij wie hij is. En we zien, oh, ze voelen, ja, en ze ervaren en ze weten, dit is wat anders en ze vieren avondmaal. Daarom alsjeblieft, erken het woord als het ultieme gezag van God. Zeker, de Heere spreekt door dromen en gezichten. Maar het woord is het uitgangspunt. Als dromen en gezichten tegen het woord ingaan. Of mensen zeggen, ik heb van de Heilige Geest gehoord. Ik heb een stem gehoord. Het zal waar wezen. En ik denk dat voor sommigen ook nodig is. Denk aan moslims en zo. Maar laten we daar niet op bouwen. Het is voldoende. Laten we maar op de dromen van Jozef vertrouwen die in het woord staan. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. En u weet wat dat woord is. Dat was het levende woord, Jezus. Dit is... Dat zijn de letters, die kunnen doden. Als je ermee gaat slaan met het woord. Alle dingen zijn door het woord geworden. Het woord was leven, het was het licht der mensen. En zo kan ik verder gaan. Het is opgewekt uit de dood. Hij heeft niet alleen de pretentie, maar ook de werkelijkheid waargemaakt. Uit de dood opgewekt. En als we het woord bewaren, zegt hij zelf. Hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Heerlijk, hè? Dat vind ik zo geweldig om daarmee te besluiten. Als je het woord bewaart, dan aanschouwen we de dood niet. Nee, ook niet uw oude oma of uw oude man of vrouw. Hij zal de dood, zij zal de dood niet aanschouwen. Hij zal heen gaan en het zal allemaal op het oog, hè, ons, het is eigenlijk een soort gezichtsbedrog. Het lichaam, jazeker, maar de dood niet aanschouwen. Dat zegt de Bijbel ook. Ik kan er wel van springen van vreugde als ik dat lees. Hij zal de dood niet aanschouwen. Heiligen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En tenslotte, Openbaringen 20, die ene tekst. En ik zag tronen. En ze zetten zich erop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren. Om het getuigenis. Dat gaat om de christenen die uit de verdrukking komen. Die zijn er ook. En Jezus om het woord van God. Die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weer levend. En heersten als koningen met Christus 1000 jaar lang. Heeft even een eschatologische uitleg nodig misschien, maar dat is niet nodig. We mogen weten, we gaan niet sterven. We gaan heen naar hem. En daar zal alles geweldig zijn. Daar zal elkaar herkend worden, maar vooral daar zien we Jezus. Die we zeker zullen herkennen, ook al hebben we misschien nooit gezien. Zoals ook Petrus, Mozes herkende en Elia herkende toen bij die openbaring op de berg, weet u nog. Laat dat uw vertrouwen zijn. Laat dat weer opnieuw bij uzelf in dit nieuwe seizoen. En ik hoop een wat beter seizoen wat betreft die corona. Maar uw vaste waarden zijn. Meer als die bankbiljetten. Meer als huwelijksgeluk, wat ook fijn is. Meer als gezondheid. Het woord van God. Houd het vast tot in eeuwigheid. Amen.